Goedemorgen allemaal. Allemaal van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Tieners, jongeren, volwassenen, misschien gasten onder ons die vanmorgen met ons hier ook verbonden mogen zijn. En we denken natuurlijk ook aan best wel veel mensen thuis, volgens mij, die thuis de dienst mee kunnen luisteren. Wel fijn dat ook mensen die misschien ouder zijn, ziek zijn of wat voor reden dan ook, toch met ons op die manier verbonden mogen zijn. We weten hen ook van harte welkom. En ik wens u en allen een gezegende en een goede dienst toe.
En dan spreken we ook ons vertrouwen uit aan het begin van deze dienst in de naam van de Heer. De God die de schepper is van de hemel en van de aarde en de God die beloofd heeft trouw te zijn. En daarom het werk van zijn handen nooit los zal laten, maar ermee doorgaat en het voltooit tot op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En namens die God mag ik tegen u en jullie zeggen dat er genade is en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus in eenheid verbonden door de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van Psalm 32. Een lied over vertrouwen op God. Die oprecht met God leeft. Daar zegt God tegen mijn weg zal ik u en jullie wijzen. Psalm 32 vers 4.
We gaan vanmorgen met elkaar de Bijbel lezen. En het is een lang stuk. Maar wel een bewuste keuze van ons om het hele stuk te lezen. Er valt haast niet te knippen in dit verhaal, want dan mist u gewoon de lijn. Dus daarom lezen we het met elkaar. En ik heb gevraagd of een aantal mensen met me mee willen lezen. Misschien kunnen Iels sowieso, die leest als tweede, alvast naar voren komen. En Rietta leest straks ook met ons. En Janine helpt nog mee. We gaan lezen uit 2 Samuel 11. Daar begint het verhaal. Vanaf vers 1. En we lezen ook daardoor in 2 Samuel 12. En nog een stukje langer dan op de liturgie oorspronkelijk staat. We lezen tot en met vers 25. Het gaat over David en Bathsheba. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit. Onder leiding van Joab en zijn aanvoerders. Om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van zijn paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Heet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, u hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde. De ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria. Blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. In de dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer.
De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. In de brief stond, Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daar op. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode: als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend tegen je uitvalt, waarom hebben jullie zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeset, in Thebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen: ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en er sneuvelde een soldaat van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed, heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.
Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger één van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan: die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden, door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hetiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer: je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. David antwoordde Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan: de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet u wel uw pasgeboren zoon sterven. Daarop ging Nathan naar huis. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte.
David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde. En hij wilde ook geen eten aannemen. Na 7 dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar, toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun, is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordden ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde, toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht, wie weet is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe, hij komt niet terug bij mij. David troostte zijn vrouw Bathsheba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer.
En die zei het al aan het begin, dat een stevig gedeelte is dat we gelezen hebben. En het wordt er ook niet minder van als je het meerdere keren leest. Het is een gedeelte waarmee we de serie over David te afsluiten. Zijn leven gaat nog verder, is meer te zeggen. Er zit in dit gedeelte ook een hele mooie lijn weer vooruit, bij God vandaan. Maar voordat ik verder ga met de preek, wil ik eerst even aan u en jullie vragen om iets creatiefs te doen. En het is niet heel ingewikkeld, het lukt altijd. Maar voel u vooral niet verplicht, maar op uw stoel heeft u een wit vel gevonden. Half A4'tje. Onbeschreven blad. En misschien heb je ook zo bewust naar een stuk papier gekeken. Zo hagelwit papiertje uit de, wat je in de printer stopt of ergens tegenkomt. Met een kleine beschadiging werkt hij in mijn printer al niet meer goed. Maar we gaan even dat papier verfrommelen. Even heel praktisch naar de kosten toe. Het wordt allemaal opgeruimd zometeen. Als je zo'n papier even dus verfrommeld hebt. En het al goed stevig doet. En je vouwt hem opnieuw uit. Dan kun je je best doen wat je wil, hè. Maar het wordt niet meer zoals het was. Het is nog steeds papier. Vorm is wel hetzelfde. Maar je krijgt de kreuken er niet helemaal meer uit. En dat beeld, houd dat even vast in deze dienst. Kijk, ik heb een mooi voorbeeld. Ja, ik dacht net, ik had hem hier niet liggen. Maar hier heb je hem dan. Nog steeds herkenbaar, maar je krijgt het niet meer zoals het was. En ik kom er straks op terug in deze dienst. Het gaat over vergeving. Over dat God een nieuw begin maakt. En over herstel. Maar het gaat er ook over dat er in je leven gevolgen zichtbaar blijven. Van verkeerde keuzes die je kunt maken. Van gedrag wat je doet. Zowel die vergeving als het herstel, zeg ik er maar vooraf, is allebei in de handen van God. Hij vergeeft en hij vernieuwt. Maar het is niet iets gemakkelijks. Dus er zit allereerst iets van een aansporing in. Het voorkomen is beter. Maar er zit ook iets van een aansporing in om in alle eerlijkheid te kijken naar hoe het er aan toe is. En vertrouwen dat God daarmee aan de slag wil. Dat vooraf. De afgelopen week denk ik dat de meesten nu wel het nieuws hebben gehoord van de Engelse prins Andrew. Een van de twee zonen van Queen Elizabeth en prins Philip. Die zijn koninklijke taken in ieder geval tijdelijk heeft neergelegd. De aanleiding is zijn betrokkenheid, zijn vriendschap met de steenrijke Amerikaan Jeffrey Epstein. Een man die vastzat vanwege betrokkenheid bij een uitgebreid zedenschandaal. Een misbruiksituatie. Hij is inmiddels niet meer in leven. Hij is zichzelf van het leven beroofd in zijn cel. Maar prins Andrew was bevriend met hem. Was regelmatig met hem op stap. Er zijn genoeg bewijzen van. Op zich kwam hij daar tot nu toe, tot kort geleden, redelijk mee weg. Maar de druppel was een interview voor de BBC, waarin hij op een wat vreemde manier zijn betrokkenheid ontkende. De foto waarop hij met een van de slachtoffers te zien was, zou gemanipuleerd zijn. Hij kon zich nog precies herinneren wat hij op die dag wel gedaan had. En hij toonde geen enkele compassie met de slachtoffers. Een van de zinnetjes in de kop was: ik kan mezelf wel voor de kop slaan. Hij baalde ervan wat de gevolgen waren voor hemzelf misschien. Maar dat was het moment dat, nou ja, je kon zeggen, hij zelf liet merken niet in de spiegel te willen kijken. Toen deden anderen dat wel voor hem. En hoe het nu ook verder gaat, zal hij ooit die taken weer op zich nemen. Hij komt er in ieder geval niet ongeschonden uit. Dit blijft hem achtervolgen. En ik dacht, er is wel de nodige overeenkomst tussen die prins Andrew en koning David. Ook koning David gaat over de schreef. En niet te zuinig. Maar het lijkt heel lang getolereerd te worden. Je hoort geen commentaar. Mensen blijven hem als koning zien. Maar er komt een moment dat de grens bereikt is. Hij moet in de spiegel kijken. Wie ben jij? Dat is dan ook het thema van de preek. Op zich zou je het niet vermoeden dat het zo'n verhaal wordt als je het hoofdstuk begint te lezen. Want koning David, wat je ziet is, hij begint de koning te worden zoals alle andere koningen. Daar had het volk Israël ooit ook om gevraagd. Wij willen een koning net als alle andere koningen. Nou, dat gebeurt. Koning David gaat voor macht. Bouwt een leger op. Breidt zijn gebied uit. Hij heeft aan vrouwen geen gebrek. En zijn wil is wet. En er is verschrikkelijk weinig tegenspraak. Zo'n beetje alles wat hij doet, wordt getolereerd door de mensen om hem heen. En God, daar hoor je steeds minder van. Toch is die koning David wel tegelijkertijd een echte, letterlijk, held op sokken. Want terwijl zijn heldenstaten met het leger op pad gaan om te strijden, hun leven wagen, blijft David een beetje thuis rondhangen. En er staat er heel, heel mooi, subtiel gezegd, op een dag, aan het einde van de middag, toen hij opstond van zijn rustbed. Dus als je afvroeg wat David thuis deed, weinig of niks. En dan ontdekt hij dat hij een bijzonder aantrekkelijke buurvrouw heeft. Hij laat even navraag doen. En dan vertellen de mensen, dat is Batseba. Ze dochter van Eliam. Dat is één van Davids helden. Een van de mannen die vanaf het begin erbij was. En hem door alles heen geholpen hebben. En ze is getrouwd met Uria. Ook een van Davids helden. Ook eentje die altijd alles voor David over had. Een Hetiet staat erbij. Was geen Jood dus. Kwam uit een ander volk. Maar hij blijft blijkbaar wel zo bekend. De Hetiet Uria. Het is wel bijzonder, dacht ik, dat zo'n aanduiding dus ook je aan blijft kleven. Wat dat betreft niks nieuws onder de zon is. Ook al was het je overgrootvader die ooit vanuit een ander land naar Europa kwam. Toch is het nog steeds vaak zo dat zonder dat iemand dan wat aan je vraagt. Over je praat als die Chinees, Turk, die Suriname. En David, die toont geen enkel respect voor deze Uria of voor zijn vrouw. Want terwijl Uria weg is om voor hem te strijden, regelt David dat de vrouw van Uria, Batseba, bij hem moet komen om de nacht bij hem door te brengen. En wat Batseba daarvan vindt, of hoe anderen erover denken, is niet aan de orde. David is de koning en David mag het zeggen. En wat David betreft was het bij die ene nacht gebleven. Maar er komt een bericht van Batseba. Ze is zwanger. Wat nu? Nou, wegpoetsen, denkt David. Oplossen. En Uria wordt teruggehaald uit de strijd. In de hoop dat het daarna dus gewoon zal lijken. Alsof het kind dat groeit bij Batseba een kind van Uria is. Maar dan wordt het verschil duidelijk tussen een echte held en een held op sokken. Uria is niet zoals David, dat hij het er thuis van neemt, terwijl zijn kameraden in de strijd verwikkeld zijn. En wat David ook probeert, zelfs dronken, is Uria een man met meer moraal in dit vergezen geschiedenis dan koning David. Want ook dan gaat hij niet naar huis. En in plaats van dat David hierdoor verandert van gedachten, of Uria de eer geeft die hem toekomt als held, wordt hij vervolgens de moordenaar van Uria. Dan moet Uria maar uit de weg geruimd worden. Dat hele bizarre verhaal. Hij plant het. En tot slot zegt hij, ach, de oorlog eist een tol. En dan heeft hij Batseba erbij als vrouw. Er is heel grote kans dat zij helemaal niet geweten heeft hoe haar man echt aan zijn einde is gekomen. En hij krijgt dus een kind met haar. En dan gaat het leven gewoon verder. David gaat over tot de orde van de dag. Nou, voor een Oosterse koning zou dat ook volstrekt normaal zijn. Maar daar opeens wordt God genoemd. Dan staat er, naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David gedaan had. En daarom stuurt God de profeet Nathan op hem af. Diezelfde profeet is vorige week overgegaan die Nathan, die David verzekerd had van Gods geweldige belofte voor hem en zijn nakomelingen. Deze keer komt Nathan met een prachtig verhaal waar David niet vermoedend naar luistert. Over een rijke man die het ene schaapje dat zijn buurman heeft steelt om aan een gast voor te zetten. Omdat hij te veel moeite vindt om een van zijn eigen schapen te slachten. En Davids reactie is er een zoals je tegenwoordig in series kunt vinden op sociale media. Verontwaardiging, en er is maar één oplossing. Dood moet die man en hij moet het viervoudig terugbetalen. Ik dacht, dat is een beetje een rare volgorde, maar dat zal dan andersom bedoeld zijn. Eerst vergoeden en dan alsnog de dood in. En precies dat, waar David op dit moment het zo goed weet voor een ander, daar krijgt hij hem, zouden we nu zeggen, in zijn face. Vol in zijn gezicht terug. Die man, zegt Nathan, dat ben jij. En vervolgens is het niet Nathan die even zijn persoonlijke grammen haalt, maar is het echt een profeet die een boodschap van God brengt. Waar je iets van de boosheid in hoort die je alleen maar moet horen klinken als gekwetstheid. Intens verdriet. God zegt meerdere keren ik. Was ik het niet die je zalfde? Wie was je, David? De jongste. Niemand had op je gerekend. Maar ik zag je wel. Ik redde je. Ik wierp je meer in de schoot dan je ooit had kunnen voorstellen. Was het niet genoeg? Had het laten weten. Waarom, zegt God, heb jij dan mijn geboden met voeten getreden? Het gaat even niet om wat anderen vinden of denken. Maar waarom heb je mijn geboden met voeten getreden, zegt God. Die confrontatie van Nathan is extreem moedig. In die tijd als profeet bij een koning zo confronterend zijn, dat kon je je leven kosten. Daar zaten koningen niet op te wachten. En helemaal niet als je ziet dat Nathan nou ook bepaald niet begint daarna meteen met een vriendelijk verhaal van meteen over vergeving. Maar hij vertelt David vast dat hij de rest van zijn leven de gevolgen van zijn gedrag zal ondervinden. Het is moeder van Nathan en tegelijkertijd gebeurt daar een net zo goed wonder dat koning David, die onaantastbaar lijkt, hij hoeft maar wat te zeggen en zijn knechten luisteren, dat hij breekt bij die confrontatie. Het erkent dat die woorden van Nathan woorden van God zijn voor hem op het juiste moment. En hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heer. En dan zegt Nathan, de Heer vergeeft u die zonde. U zult niet sterven. Misschien vind je dat heel mooi klinken gelijk. Maar misschien denk je ook wel, hallo, gaat dat niet een beetje snel? Nou, zulk gedrag, zo snel vergeving. Zo snel zou het zijn als hiermee de kous af was. Als het vanaf nu was van zijn leven nog lang en gelukkig. Dan was het een sprookje. Mooie boodschap, misschien, maar niet een verhaal over het echte leven. En dat is het wel. Want het verhaal gaat verder. David krijgt te horen, zeker dat God hem wil vergeven. Maar nog wel zal hem in zijn leven vaak in herinnering komen. De gevolgen van zijn misstap. En daar zitten hele lastige dingen in dit verhaal. Sta je heel snel ook op het verkeerde been, denk ik. Want het gaat over dat kindje wat geboren wordt, dat gaat sterven. Het moet sterven, vertaalt de MBV. De meeste vertalingen zeggen het zal sterven, omdat David met zijn gedrag de vijanden van de Heer aanleiding heeft gegeven tot lasten. Het klinkt heel snel, denk ik, alsof dat kindje nu moet boeten voor het gedrag van David. Maar dat zou wel in complete strijd zijn met wat de Bijbel zegt over de rechtvaardigheid van God. Er staat niet ook dat het kindje gaat boeten. Er staat wel dat David het kindje verliest en dat God zijn gebed, en het wordt intensief, want hij accepteert het niet zomaar, David, als hij dat hoort, maar hij vast en bidt 7 dagen lang, maar zijn gebed wordt niet verhoord. En David zegt dan, ten slotte, als het kindje gestorven is, ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. David begrijpt dus zeker niet alles, maar geeft zichzelf en heel zijn leven met alle gevolgen van zijn gedrag in handen van God. En wat het kindje betreft, vertrouwt hij erop dat het daar is waar hij naar onderweg is. En dat het daar veilig is. Waar gaat het dus over? Het gaat erover dat God belooft dat je nooit hoeft te wanhopen als je vraagt om vergeving. God is ruimhartig bereid om wat je ook maar gedaan hebt te vergeven en opnieuw met je te beginnen. Maar God belooft niet dat dan alle kreuken uit je leven al zijn weggevouwen. Dat je de gevolgen van je verkeerde keuzes nooit meer zult ervaren. Bijvoorbeeld de pijn en het verdriet wat je anderen hebt aangedaan. En ik noem maar wat voorbeelden. Als je als vader of moeder je kinderen verwaarloost, mishandelt, met woorden of lichamelijk. Als je als man of als vrouw de belofte van trouw aan je partner verbreekt. Als je als vriend er niet wil zijn op het moment dat een vriend je nodig heeft. Als je als zakenman een klant bedriegt, ook al heeft hij het niet eens door. Of als je als pester een ander het leven zuur maakt. School. Sportvereniging. Of, daar komt het ook voor, in het verzorgingstehuis. Of als je jezelf zo rijk voelt. Dat je zo onverschillig bent geworden. Dat je genoeg hebt aan jezelf. En geen aandacht kan opbrengen voor anderen die het minder hebben. Er is vergeving. Maar als je zegt te geloven dat God je die geven wil. Maar je wil niet aanvaarden dat jouw gedrag sporen nalaat. Dat er bij die ander kreuken in het papier zijn. Die jij en die ander er niet uitkrijgen. En waar je mee moet leren omgaan. Als je dat niet wil aanvaarden, dan maak je genade goedkoop. En dan maak je God tot iemand die jouw rommel opruimt. En er een ander mee laat zitten. En dat is niet het beeld dat God wil dat we van hem zouden hebben. Of naar anderen toe zouden oproepen. God wil dat we beseffen en ernaar leven. Dat we mensen zijn die genade nodig hebben. Vergeving. En dat niet alleen voor fouten uit het verleden. Maar ook voor elke stap onderweg naar Gods toekomst. Want niet wij, maar Hij maakt alles nieuw. Dat komt ook in deze geschiedenis naar voren. Dat zie je aan het eind. Dan krijgen David en Batsheba een zoon Salomo. Volgens Nathan, diezelfde profeet weer, moet hij Jedidja genoemd worden. Lieveling van de Heer. En wat zie je daar gebeuren? God is er ook nu niet klaar mee. Maar hij gaat door met zijn werk. Hij is wel trouw. Op hem, de hoogste koning, kun je wel echt aan. Daarom vraagt God ons ook niet of wij precies weten, of ook maar een beetje weten, hoe fout anderen waren of zijn. God vraagt ons om eerlijk in de spiegel te kijken. En hoef je echt niet zo ver of diep te vallen als David, om wel te beseffen dat je de genade van God nodig hebt. In dat verband luisteren we 's morgens vaak naar de wet. 10 geboden die God gaf. Waar je van kan denken van, ja, moet je daar nou iedere keer mee geconfronteerd worden? Maar die 10 geboden kun je ook lezen als 10 vragen. Zo ga ik ze nu voorlezen. Een keer op dit moment al. Na de preek. En luister goed en bedenk of 1 of meer van die vragen over jou gaan. Over u gaan. 10 vragen die de Heer ons stelt. De eerste gaat over mijn relatie met de Heer. Welke andere dingen, contacten of doelen in mijn leven zijn belangrijker voor mij dan God zelf? Over mijn beeld van God. Ken ik de Heer zo en aanbid ik hem zoals hij zich openbaart in de Bijbel en in de Heer Jezus? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem graag zie? Over Gods naam. Als ik zeg christen te zijn, leef ik er dan ook naar? Of ben ik een schijnheilige geweest in een bepaald deel van mijn leven? Over Gods tijd. Geef ik God werkelijk mijn leven? Of alleen de restjes van mijn tijd? Over mijn vader en moeder. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Over relaties met anderen. Hoe denk ik over of kijk ik naar anderen? Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune? Of denk ik slecht van mensen? En over het geschenk van de seksualiteit. Ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner? Over geld en bezit. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of spullen ontnomen die niet van mij zijn? over mij spreken. Ben ik integer geweest? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En over de verlangens van mijn hart, was ik jaloers op anderen? Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? Samenvattend, wat de Heer boven alles van ons vraagt. Heb je mij waarlijk lief? En zet je dan ook volop in voor je naasten? Deze vragen wil de Heer van ons een persoonlijk, eerlijk antwoord. En het is die God die ons verzekert dat hij om Jezus wil. Al onze fouten wil vergeven. En de kracht wil geven tot een vernieuwd leven. Amen.